gemeente is van Psalm 42 en daarvan de vierde zangvers. Ik denk aan u, o God in klagen, uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, groep van klein gewerkt u aan. Zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde zing verwaren. Wij vernoemen u Psalm 42 en daarvan het vierde zangvers. En met aandacht te horen aan het vlees van de wedderteren, waarvan je opgetekend kunt vinden in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggen: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelf. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet wegbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaat. Nog zijn os. Nog zijn eer. Nog iets dat uw naasten is. Vervolgens vragen wij uw gewijde aandacht voor dat gelezen uit de Zeren Woord, het welk u opgetekend kunt vinden in Matthäus 14. Daarvan nader Matthäus 14, we beginnen bij het 13e vers. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar de scheep naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote scharen en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranten. En als de nieuw avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem, zeggende, deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijs kopen. Maar Jezus zeide tot hen, het is hun niet van nodig heen te gaan, geeft gij hun te eten. Doch zij zeiden tot hem, wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zei, breng mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras en nam de 5 broden en de 2 vissen. En opwaarts ziende naar de hemel, zegende hij dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij namen op het overschot de brok 12 volle korven. Die nu gegeten hadden waren omtrent 5000 mannen zonder de vrouwen en de kinderen. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. En voor hem af te varen naar de andere zijde. Terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op den berg alleen om te bidden. En als het nieuwe avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde nacht waken kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen zienden hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spook. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedsmoed, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende een sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon te zinken, riep hij zeggende, Heere, behoed mij. En Jezus stond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hen, gij klein gelovig, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genezareth. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren en baden hem dat zij alleenlijk den zoon zijn kleed zouden mogen aanraken. En zoveel als hem aanraken werden gezond. Zover.
Onze hulp zijn in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus den Heer door den Heilige Geest. Amen. We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 72, versen 6, 7 en 10. Mogen wij deze nu wel herinneren nog aan de maandelijkse collecte die vandaag wordt gehouden. Psalm 72, vers 6, 7 en 10. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en wat er verder mocht. verliefd. Paulus geeft ons een beschrijving van het wezen des zaligmakende geloof. In Hebreeën 11, 1, waar staat, geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Heb precies de omschrijving van het wezen des geloofs. Geef bewijs en geef vastigheid aan de ziel. Ook al zie je met je natuurlijk ogen de zaak. Want het is een bewijs van de zaken die men niet ziet, namelijk met ons natuurlijk oog. En dat je toch vast gelooft. En een vaste grond der dingen die men hoopt. Ofschoon ze met het natuurlijk oog niet gezien wordt. Je ziet dus daaruit dat het geloof altijd gepaard gaat met hoop en dat het werkzaam is door de goddelijke liefde. Zo geeft ook de apostel niet alleen een beschrijving van het wezen des geloofs, maar een hele rij van helden des geloofs stond hij op. Abraham, Isaac, Jacob en ga maar door. En daarna noemt hij een heleboel zaken waar scherpe geloofsbeproevingen door God zijn gehouden en dat ze steeds door genade, door het geloof overwinnaar mochten worden. Maar eerst een verliezer in zichzelf. Want de overwinningen des geloofs, die schenkt God daar waar een mens het verliest. Staat precies lijnrecht tegenover werken van de mens. Want niet die werk, maar die geloof, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Geloven, dat gaat niet, zolang hij zelf werkt. Wat moet een mens dan iedere keer geestelijk ten dood sterven om een keertje te kunnen geloven? Dan bezit hij zelf tussen. Wij mensen denken dat het geloven bestaat in voorwaarhouding. En dat is het niet alleen. Maar het is ook een vast vertrouwen op Christus door het geloof. Zover als dat we kennen. En die kennen wij niet. Of hij moet eerst in ons hart geopenbaard worden. Denk aan Petrus' belijdenis. Gij zij de Christus. De zoon des levenden God. Dat had hij vast van zijn natuur niet geweten. Maar de Heere had hem dat door zijn daden en door zijn geest geopenbaard. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Petrus zegt hij, maar mijn vader die in de hemel is. Zie, goddelijke openbaring had hij gekregen. Daardoor was hij daarachter. En telkenmale wat God door zijn geest en woord hier van binnen niet openbaar, dat kan een mens door het geloof niet kennen. Dus dat gaat aan de geloofsoefening, ook na ontvangene genade, altijd een openbaring Gods verhaal. Maar één uitspraak te noemen, Heer Jezus zegt, zonder mij kunt ge niet doen. Dat moest Peter dus ook leren in de oefeningen. Ook toen hij in Matthäus 14 op het water wandelde. Daarvoor vragen ze uw aandacht. Matthäus 14 vanaf vers 28 tot en met 31. Wij noemden u als tekstwoorden Matthäus 14 vers 28 tot en met vers 31. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, kom. Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende, Heere, behoud mij. Jezus terstond, de hand uitstekende, greep hem aan en zei tot hem, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Tot zover. Zie daar ons beschrijving gegeven van de kleingelovige. Ten eerste vraag uw aandacht voor een wandelende. Ten tweede voor een vreesachtige. Ten derde voor een roepende. En ten vierde voor een gegrepen kleingelovige. Kleingelovige wandelt op het water om tot Jezus te komen. Ik denk dat duizenden grootgelovigen hem dat niet nadoen. In eigen kracht. Dan zinken ze nog wel eerder dan Petrus. Zou het zonder de kracht van boven niet durven. Petrus kreeg vrijmoedigheid om het te doen. Was wel wat aan vooraf gegaan. Want Heer Jezus kwam tot hem in de nacht, wandelende op het water. En ze schreeuwden allemaal van vrees. Want ze meenden dat ze, zo staat het, een spooksel zagen. Een spookzagen, zouden we zeggen. Dat is misschien duidelijk. En ik kan me indenken dat ze het dan benauwd hebben. En dan in de nacht. En dan de dag daaraan voor had de Heer Jezus zo'n groot wonder verricht. Hij had er 5000 gespijzigd. Bij de paar vissen en enkele brood. Wij zouden zeggen, nou hoef je toch nooit meer bang te zijn als je zo'n wonder gezien hebt. Maar de Heer Jezus wandelde op het water. En de discipelen zaten nog in het feest. Dus hij was eigenlijk afwezig. En als God volgt met de Heer wandelt, ja dan gaat het wel. Maar als Christus in de waarneming hun ziel afwezig is, oh, dan zijn het maar een hoopje ellendige zondaar. Ook al zijn het kapot. Hij wandelde op de zee. En toen hij ze toesprak, vrees niet, zei goed moed, want ik ben het. Toen kregen ze dadelijk weer moed. Eén woord van God. En de diepste moedeloosheid is weg. Zie wat. Hij spreekt ze vaderlijk toe. En Petrus was gelijk overboord. Voortvarende Petrus was dat. En hij wandelde ook op het water. Maar hij had eerst wat gevraagd. Lees het maar in de tekst voor. En Petrus antwoordde hem en zei de Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En de Heer Jezus zegt, kom. En zo was Petrus overboord. Dat is nog eens gehoord van mij, zo is dat. Er zat ook een beetje geloof bij. En ik denk dat hij nog niet heel gevreemd geweest is van een beetje overmoed ook. Want het geloof is altijd te delen hoor, hier aan deze zijde van het graf. Ho, volmaakte liefde dat in de hemel. Maar hier geloven ze, kennen ze ten dele. Maar denken, dat zit niet in het geloof, maar in de gelovige. Die heeft meer van de mens dan van geloof. En daar moest Peter nog ook achter komen. En toch, hij was een ware, oprechte gelovige hoor. Heer Jezus zegt, hoe heb gij gewandeld, gij klein gelovige. Dan ben je toch een ware gelovige. Al is het nog zo klein, dan ben je er toch bij. Maar, Peter deed toch een kostelijke wandel. Op het water wandelen. Wie kan dat nou? Alleen de Heer Jezus. En die hij dat vergunt om te doen. En anders wil het niet. Zou het zo niet durven te proberen hoor. Maar hij had gezegd, kom. Peter is zij gebied mij tot u te komen. Volg u het om tot de Heer Jezus te gaan. En Petrus wandelde op het water. Dat deed hij door het geloof. Hij mocht zien op de Heer Jezus. Zoverre dat hij hem kende. Hij wandelde dus door het geloof. En ziende op de middelen, dan gaat het. Maar niet met zijn verstand alleen. Hij deed het met geloof. Anders was hij zo gezond. Dat zag de Heer Jezus ook wel dat hij door het geloof deed. Daarom spreekt die man, gij klein geloof. En dan met een klein geloof op het water wandelen. Dan moet het toch wel echt zijn dat. Anders zinkt hij zo weg. Ik heb wel groot gelovigen ontmoet, tenminste dat zeiden ze zelf hoor. Maar ze waren bang voor een natte voet. Je had nog geen natte voet voor de Heer Jezus over. En het waren toch groot gelovigen. Dan denk ik, wat is dat? Dan moet je maar zeggen, ik zag een groot rumoer, maar ik weet niet wat. Petrus maakte niet veel beweging, maar hij ging over woord en hij mocht geloven en hij wandelde. Om tot Jezus te komen. Maar de golven dan. Daar had hij geen erg in. En dat water diep was. Omdat hij zo weg was. Ik zag er niks van op dat moment. Heel niet. Daar kwam later vaak. Daar was hij er laat. Van het geest. Hij wandelde in gemeenschap. Met het hoofd van de kerk. Hij had toch het jawoord gekregen. Heere, gebied mij tot u te komen op het water. En meer Jezus, kom. Van maat, hou hij zeggen. Net als kleine kinderen. Vader of moeder zegt. Of degene die ze verzorgen. Spring er maar af. Ze zijn heel blij. En doen ze het. Want daar vertrouwen ze erop. Die kleine kinderen hebben soms veel meer vertrouwen als een groot mens. Want ze zien de gevaren niet zo. Nooit gezien in je jeugd dat ze zeggen, spring er maar af. En vang het je wel op en dan doen ze het. En als ze wat ouder worden, ze, maar durf niet, dan zien ze meer gevaar. Zoals nou bij Peter zo. Wat wilde de Heer Jezus met Peter? Wilde hij hem de voornaamste apostel maken en de sleutelen des hemelrijks in zijn handen geven zoals Rome het voorstelt? Maar nee. Nee hoor. Maar hij wilde van Petrus een beproefde christen en een beproefde apostel maken. En dan begon hij eerst met kleine beproeving. Want een geloof dat onbeproefd is, dat is geen cent waard hoor. Er zit geen kracht in. Vroeger de smeden wat maken moesten. Dan zeiden ze, moet eerst de vuurproef nog ondergaan. En als het dat houdt, dan is het goed. En zo is het nog met het geloof ook. Iedere keer. als een blijk proefhout te zijn, dan goed. Kom er iets echt van het zaligmakend geloof, dat is de officier van al de genade. En inderdaad, zonder het geloof is het onmogelijk God te behagen. Dan ontbreekt de hoofdgenade in alles wat hem in zit. Je kunt nooit geen geloofdaden doen als het wezen of het beginsel des geloofs niet door God in hart gewerkt. Want geloven praten, dat is nog wat anders dan beoefenen. Geloven oefenen moet je sterven van alles wat voor jezelf is. En je verlaten op de Heer Jezus. Gelijk de staat in Psalm 10, vers 14. Op u verlaat zich de acht. Wat gaat er met de oefening? Ik heb het over de wandel des geloofs van Petrus. Een wandel, dan zit er beweging in. Dan zit je niet op de stoel. En ook niet aan de koffietafel. En zeker niet op de troon. Maar op het water wandelen, daar heb je nog meer geloof van nodig. Dan op een smal paardje. Want dan heb je nog enige grond onder de voet. Maar hij wandelde om tot Jezus te komen. Met het jawoord van de middelen in de nacht. En zolang hij mocht zien op de middelen ging het weg. Had Petrus de dag in erg in. Dat het water diep was. En dat je elk moment naar de diepte kon wegzinken. Daar had hij niks in last van toen hij door het geloof wandelde. Dat gaf hem zulke kracht in zijn ziel dat hij geen last van de diepte had. Hij zag op de overste leidsman en voleinde het geloof Christus. En daar ging het. Want het was geen wondergeloof van hem hoor. Het was echt zaligmakend geloof toen hij dat deed. En wandelen, dat is eigenlijk een vermaak tot ontspanning van het lichaam. Geloofswandel is een vermaak voor de ziel. Wat kunnen sommige mensen, niet alleen ouderen, maar ook jongeren, met vermaak een wandeling houden. Ik heb het nog niet op die wandelingen die ze tegenwoordig doen, die het langs en hard te wandelen kan, daar heb ik het niet over. Maar op dat rustig wandelen en gedurende het rondkijken, het waarnemen, dan neem je wat op. Kijk, een wandelaar die kijkt wel eens rond. En dan zeggen ze, dat is van die, en die woont daar, en die weg gaat daar naartoe. En als je daar langs gaat, dan kom je daar. En zo wandelen ze op het gemakje, totdat ze het doel bereikt hebben. Dat denkt er wel om. Als je van huis wandelt, dat je ook weer naar huis moet. Dat je ook weer terug moet komen. Hè? Daar moet je goed om denken. En als je op de reis bent naar de eeuwigheid. En je wandelt, dan moet je denken dat er geen terug is. Dus als je dan niet op de rechte weg wandelt. En je komt op het eind. Dan kom je ervoor dat je voor de afgrond staat. Wat heeft een wandelaar dus van nodig om tot zijn doel te komen, dat hij zeer goed bewust is dat hij op de rechte weg is. En dat is niet de gemakkelijkste. Petrus was zich bewust dat hij op het water mocht wandelen. Hoe is je daarachter gekomen? En de Heer Jezus had gezegd, kom, doe maar. En als je nou de goedkeuring van de middelaar hebt, dan is het toch wel een rechte weg. En nou zal Petrus wel eens gedacht hebben, daarover komt me niks. Dat je op de rechte weg bent en je conscientie je medegetuigenis geeft, dan denk je soms, dat zal goed gaan op die weg. En heel geen erg in dat dat nou net een weg is waar God je op gaat beproeven. Hij heeft Petrus ook ervaren. Hij wandelde om tot Jezus te komen. En ik kan me indenken dat Petrus groot vermaak zou gehad hebben. Dat dacht ik. Want, net als bij kleine kinderen dat ze leren lopen. En het gaat een beetje, dan zeggen ze, dat kan ik al. En als ze niet zeggen, groter, dan denken ze, dat kan ik al. Dat ging toch goed. En als Gods volk is geloven maar, en zeggen, het ging vanmorgen best. Mocht zo aangenaam geloven, ik had niks in de weg. Zeg het hoor. Dan denken ze, nou zal het wel niet meer zo moeilijk worden. Vooral in die eerste begin. Want wat je graag gelooft, dan denk je vaak dat dat eerste gebeurt. De wens is in dit opzicht vaak de vader van de gedachte. En dat gebeurt nog net niet. Petrus had een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hij kon mensen natuurlijk ook niet zien hoe dat moest op het water wandelen. Maar hij zag door het geloof op de middelaar. En toen ging het. En zolang wanneer Jezus hem dat vergunde door genade, dan ging het goed. Bleef hij boven water. Had Peter het vol moeten houden, zeggen ze. Weer een beetje luisteren. Of je een beetje luisteren wil. En niet praten, dat doe ik alleen. Petrus meende dat zal nou wel goed gaan. Altijd. En dan zo van het water af. Maar dan had hij er niks uit geleerd. En het is een mens dikwijls te doen om te genieten. Ja, als hij met een zeilboot gaat zeilen, dan gaat hij voor het genot. En als hij gaat vissen, gaat hij ook voor genot van. En om er wat te genieten, weet je hier wel, hè. Maar om er wat uit te leren, dat is weer een beetje moeilijker, hè. En je kunt uit vissen ook nog wat leren, hè. Dat zodra je aan de haak geslagen bent, dat je daar niet meer weg kunt. Dat zie je bij die vis. Maar als je nou zelf eens aan de haak geslagen wordt, dan kom je er niet meer af. Dan ben je de gevangenen van de Heer Jezus. Zou zeggen, dat is een rare combinatie. Toch is iets raar. Hij zegt tot de apostelen, ik zal u vissers der mensen maken. Dus die moesten leren om de mensen te vangen. Niet als de politie, die worden soms ook wel eens gezegd mensen vangen. Maar zo niet. Maar opdat zij door Gods woord vergezeld gaande met een heilige geest, door die prediking mensen zouden vangen. En dat ook bij de apostel wel gebeurt. Maar dan moet je eerst zelf gevangen worden. Anders weet je daar niks van hoe dat er gaat. En als de Heer je vangt in het net van het woord door zijn geest, dan kun je niet meer weg. Dan kun je met de wereld niet meer mee. Dan kun je met de vrome godsdienst niet meer mee. En met het geoefende volk van God kun je ook niet mee. Want die bestaat niet. Al heb je nog zo'n bedreiging erop. Maar als je gevangen wordt, dan word je gewaar, als het goed gaat, dat je met de Heer mee mag. En hoe dat moet gaan, daar weet je er niks van. Dan heb je een voorstelling van de weg. Maar dat is niet de bewandeling daarvan. Petrus kreeg het ja-woord. En hij wandelde om tot Jezus te komen. En wat moest Petrus nou leren? Dat hij nou weer achter de Heer Jezus moest. Als, wat we gezongen hebben, gans hulpeloos tot hem gevloten, zal hij te redden zijn. Dan kom je weer achteraan. Dan ben ik eerst bijna bedronken. Petrus zou wel eens gedacht hebben. Dit is bij mij wel eens buiten hopen geweest. Maar nou gaat het goed. Nou wandelde hij op het water. Om tot Jezus te komen. En welke kostelijke wandeling? Door het geloof. Dan heb je vastigheid. Weet je hoe lang? Zolang als je op de Heer Jezus zit. Wel zeggen de mensen, dan moet je dat altijd doen. Want ongeloof is toch zonde? Ja, zeg maar, is dat niet waar? Maar om altijd te geloven, dat is niet waar. Nee, dat gaat niet. Want wij geloven ten dele. Als is een uur geloven mag, dat is lang hoor. Als is een dag geloven mag, dat is een zeldzaamheid. En sommige mensen geloven altijd. Ik zou ze wel eens willen beproeven. Ik zou zeggen, doe Peter eens eens na. Je gelooft altijd, loop ook maar over het water. Want verdrinken doet toch niet. En als je verdrinkt, ben je gelijk in de nevel. Dan was het nog niet erg. Ik denk dat ze niet zouden durven. Kun je zien, al zijn ze groot geloven, dat geen cent waard. Want die klein geloven deed het. Dat gaat dan net zo lang als dat God het geeft, en lang geloven. Is er dan een afval der heiligen? Nee, dat hoop ik nooit te leren. Waarom kan Peter het dan niet altijd geloven? Omdat God het dat niet geeft. Dat geloof is niet uit u, maar dat is Gods gave. En dan moest je leren dat elke geloofdaad een gift van boven is. En daarom had het niet altijd. En als God het gaf, dan ging het vanzelf. Dan hoefde we niks aan te doen. Wat een vermaak kan dat voor de ziel van Gods kinderen zijn. Als u het werkelijk gelooft. Zeg ze, Heer, ik hoef er niks aan te doen. Ik wil er niks aan doen. En ik zal er niks aan doen. Maar dan moet het eerst van binnen opgelost zijn in je hart. De zaak wat over hem. Want waar je in je werk niet afgesneden wordt in elke daad, dat kun je niet geloven. Petrus wandelde. Heer Jezus had toch gezegd, kom. Had toch de toezegging. Ben u, daar had hij al wacht van. Hoe lang? Zolang als je geloven mocht. Maar niet. Zolang als je geloven mocht, kijkt hij op dat woord, dat had hij in zijn hart. Kom maar. En op de middelaar. En dan gaat dat. En lang niet. En vasthouden? Nee, dat was er niet bij Peter. Hij zal dat wel eens gedacht hebben, dat hij het vast moest houden. Maar dan gaf de Heer hem net die oefening, waardoor hij erachter kwam dat het niet ging. Dat zijn nou de oefeningen. Wandelen op het water om tot Jezus te komen. Wandeloefeningen door het geloof. En dan kom je in je arm over God terecht. De oefeningen zijn. Onze tweede hoofdgedachte was dan ook te laten horen dat Petrus niet altijd geloven kon. Als ik u ga bepalen bij een vrezende klein geloof. De tweede hoofdgedachte. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd. Daar heb ik dan. Een vrezende klein geloof. Die wind, die was er voordien ook al. En die heeft ook al gewaaid toen Petrus van het schip afklom. Maar het water geeft je nergens. Als je de Heer Jezus ziet, denk je dan dat je dan last hebt van stormen? Niks ervan. En van hoge golven heb je heel veel last. Zou hij het zeggen, kom, spreken en niet doen. Zou hij het zeggen en niet bestendig maken. Net als een kind. Verlaat zich op het woord van vader en moeder. En doet het. Dat redeneert niet als de liefde spreekt. En zo stond met het geloof. Dat redeneert hij niet. Ik wil wel zeggen dat de mens meer beredeneerd geloven te zijn. Maar als hij echt gelooft, redeneert hij.
Wat staat er dan van Abraham niet? Abraham was overlegende. Dat God machtig was.
En met de doden Isaac weder te verwerken. Ja, dat staat. Maar gelovige overleggingen, dat is heel wat anders als ongelovige redeneringen. Redeneren, dat doen de mensen dagen aan een stuk. Allemaal vragen opwerpen die onopgelost blijven. Dat is redeneren. Maar gelovige overleggingen, dat deed Abraham, zou hij het zeggen en niet doen. Zou God het beloven en zou dit dan niet vervullen? En al ben ik nou oud, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Kijk, dat zijn gelovige overleg. Ongeloofse redeneringen, dan wordt de mens van God verwijderd. Zit je met de redeneren? En geloofsoverleggingen, dat verbindt hem steeds meer aan de Heer Jezus. Dat hij alles doen kan en alles doen wil wat hij zelf zegt. Overeenkomstig zijn woord. En nu begint Peter te vrezen. En wat was nou de oorzaak? En ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. Petrus toch, nou had je moeten blijven zien op de Heer Jezus weg. Dus tegenwoordig nou weet je hoe het begon. En dan ga je op de wind zitten kijken. Waarom doe je dat nou toch? Petrus moest leren in de oefenschool van Christus. Wat moest hij leren? Die net zo lang geloven komt, dat God hem gaat. En langer niet. En al staat hij nou nummer 1 op de apostelenlijst, moet hij toch niet de gedachte krijgen dat hij nummer 1 was. Dat hij een beetje meer kon dan een ander. Hij moest leren dat het alleen maar ging zoals hij zelf later schrijft. Gij die in de kracht van God bewaard blijft door het geloof tot de zaligheid. Wat je erachter in zijn denken. Daarom laat de Heer hem wandelen. En daarom komt nou de vrede op. De vrede was niet van de middelaar hoor. Die was van Petrus. Staat van Petrus. Ziende de sterke wind. Werd hij. Namelijk Petrus bevreesd. Niet de Heer Jezus. Die was niet bevreesd. Waar kwam toch die vrezen vandaan? Wel, hij zag op de grote wind, op de sterke, krachtige wind, daar was Peter niet tegenop gewassen. En als gevolg van die krachtige wind, krijg je natuurlijk het opzwepende water, golven. En ik ben zo kort bij de zee opgevoed, dan weet je wel een klein beetje wat of dat is. Dat zijn geen golfjes van watergangen, of van kleine riviertjes. Die golven van de zee die gaan wel zo hoog dat je soms tussen twee golven een golfdal dat je er niet over kunt kijken met kleine scheepjes. En Petrus was nog van het schip af. Dus hij zou zichzelf wel een nietig mannetje gevoeld hebben toen de golven zo opgezweept werden. Ziende de sterke wind kwam vrezen in zijn hart. Geen kinderlijke hoor. Die had hij toen hij op het water wandelde. Maar toen komt de slaag te vrezen in zijn hart. En ik geloof vast dat Petrus toen binnenpraten kreeg. Toen de Heer Jezus zweeg, zal Petrus, als hij begint te vrezen en te zinken, binnenpraten gekregen hebben. Vast en zeker. Zolang het geloof krachtig in zijn oefening is, dan kun je soms denken dat al de binnenpraters dood zijn. Maar dan kom je wel achter het God je oefent. Maar zodra als het geloof in zijn sterkte vermindert, dan komen de binnenpraters in zijn kracht naar voren. Zie je nou wel, Petrus, dat het misgaat met je? Kijk nou eens op de wind, hoe het stormt. Zie je nou, Petrus, Nou loop je wel over dat water, maar nou begin je al te zinken. En het is hier zo diep. Dadelijk ga je helemaal om. En onder water, Petrus, kun je niet leven. Dan ga je dood. En Petrus, is de schuld gezoend. Kun je God ontmoeten en sterven? Petrus zal wel antwoord hebben in zijn binnenste. Nee, dat kan ik net niet. Nou, Petrus, dan moet je maar denken dat je voor de rechter toe komt en dat je naar de hel gaat. Kun je dan begrijpen dat Petrus bevreesd was? Als de dood in Amsterdam zit, zou hij niet zo bevreesd geweest zijn, maar hij zag hem voor zijn ogen. Dat is heel anders. Sommige mensen kunnen zo lichtvaardig over de dood praten. Maar dan zit hij in het buitenland. Bij wijze van spreken, zo ver weg. Maar als de dood je in de ogen kijkt, en je denkt, nou ga ik er aan, zoals Petrus dacht te verdrinken, dan zal het wel blijken of je een echt geloof hebt, of dat je een klein geloof of een groot geloof hebt. Dat komt wel openbaar. Petrus zijn geloof was wel echt. Het was niet zo sterk. En daarom staat er, als hij begon te zinken, ziende de wind, werd hij bevreesd. En als hij begon te zinken, begon hij te zinken. De Heer Jezus wilde hem leren. En kinderen, als je op school wat moet leren, weet je wat je dat nodig hebt? Dat je niet te wijs bent in je eigen ogen. De meeste mensen leren niks omdat ze zo wijs zijn. In de eigen ogen. En wat voor kinderen geldt, geldt ook voor volwassenen. Om verder wat te leren, moet je niet wijzen bij jezelf. Gods knechten denken, ik heb al zo lang geprikt, nou kan ik het wel een beetje. Dan zullen ze wel ervaren dat een Heer niet helpt. Als je het dan zo goed kunt, hij doet het dan maar. En dan sta je wel vol met je mond vol tand. Ga je die uitdrukking begrijpen. Het zijn ook allemaal oefeningen die Gods knechten moeten leren. En ook Gods volk. Ze zouden met Elihu soms zeggen, mijn buik is der woorden vol, ik zal spreken op dat ik voor mezelf lucht krijg. En dan zijn ze soms een paar minuten aan de gang en de wilde hier. Het zijn oefeningen die ze leren moeten. Daarom, de Heere houdt zijn genade even in en Petrus ziet op de wind. Hij ziet van de Heer Jezus niks. Althans, hij ziet hem niet als de middelaar God en de mens. De mens Christus is. Die met alle gevaren kan redden. Weg is een geloofsoefening. En daarom staat hier. Ziende de sterke wind werd hij bevreesd. En begon te zingen. Hij zonk niet dadelijk. Je hebt schepen die getroffen worden, zo onmiddellijk zinken. Maar Petrus zonk niet onmiddellijk. Hij begon te zinken. De Heer deed zag niet aan met hem. Welk een tedere zorg openbaart de Christus hier over zijn apostel Petrus. Dat kan je zomaar aangrijpen als hij begon te zinken. Dan zei ik, zal het zachtjes met hem doen, dan ga ik hem eens wat leren. Dan moet je nou van achteren zien. En als je daar nou de eeuwige liefde God dus in mag zien. Dat God nou zo heel zachtjes aan doet een middelen om je te oefenen. Dan moet je toch wel eens zeggen. Wat een wijze onuitsprekelijke liefde. Want wat heeft een vader en moeder liefde nodig voor de kinderen. Om te de oefeningen dus van lopen te leren en van praten. Het is gemakkelijk te zeggen. Zo moet je dat niet doen. En als je het weer doet, krijg je pak slaag. Daar leer je niet veel van. Maar wat een geduld, wat een liefde is ervoor nodig. Vooral voor de moeder ook om de kinderen te leren lopen. En te leren praten. Maar kinderen die luisteren veel scherper dan dat je soms denkt. En als je het nou verkeerd zegt, dan zeg je het ook verkeerd. En als je het verkeerd doet, dan doe je het ook verkeerd. En dan zeggen ze later, en mijn vader en moeder zeiden het ook zo. En die deed het ook zo. Dan brengt het nog openbaar op. Ga gaat een machtige invloed uit op een kind van vader en moeder in zijn omgeving. Ze zeiden van Petrus, gij zijt de Galileër, uw spraak maakt openbaar. Geen wat? Hij sprak te veel Galileërs. En zo snel hoor. Welke invloed ging er later van Petrus uit de Gods genade? Daarom had hij zo nodig om te weten dat hij niet geloven kon als zijn Heer een invloed. Opdat hij in zijn prediking later het geloof niet op zou dringen. Vele mensen die dringen dat op, die weten nooit hoe arm of zijn geloof zijn. Die hebben de zak ervoor van en daarom dringt een ander op. Als je nou hebt moeten leren dat je totaal geen geloof hebt. Ook niet na ontvangende genade in de beoefening. Je hebt het ook moeten leren. Dat ik vroeger wel eens dacht. Als ik die oude mensen hoor, oh heren, dat we nog eens een keertje mochten geloven. Dan dacht ik, oh wat zijn die armen aan geloven. Ik dacht dat vanmiddag. Eerlijk waar. En nou ben ik er toch een beetje achter gekomen dat ze gelijk hadden. Dat niet uit u, maar dat is Gods gave. En dat blijft het levenslang. En dat is nou wat een mens net niet hebben wil. Die wil wel zo'n groot gelovige worden, dat hij altijd rustig is en dat hij bewonderd wordt. Maar waarom geeft God geloof om je eigen te bewonderen of te laten bewonderen? Ik geloof het niet. Dan heb je de eer van de mensen liever het weer God. Maar hij geeft dat geloof opdat God zal verheerlijk worden. En de ziel versterkt. Abraham is gesterkt geweest in het geloof. Maar die macht van zijn ziel gaf God de eer. Dat is nou wat God altijd op zoekt. Dat hij verheerlijk wordt. En de ziel gezalig wordt. Dat tweeledige doel verliest God nooit uit zoek. Ook niet de Heer Jezus. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat is het eerste. En het tweede, hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. Matthäus 1 vers 1. Heeft hij altijd op het oog. Maar de gelovige, dat is de begenadigde persoon, die heeft dat altijd niet op het oog. Die zal wel meer zelfbedoeling hebben als dat die rot is op het oog. Als je het niet gelooft, dan zit je staan voor mezelf te doen. En dat moest Petrus nou leren. Al was hij verkoren. Ja, dat was hij. Schrijft hij zelf in zijn zendbrief en dat was waar. Heb ik u niet 12 uitverkoren? En 1 uit u is een duivel, maar dat was Petrus. En als hij begon te zingen. Hij werd bevreesd. En dan zeggen de mensen, dat is nou een kind van God. En die is nou bang dat ze verdrinken. Daar begrijpen ze niks van. De meesten snappen er niks van. Maar ik denk dat een kind van God banger is om te verdrinken dan een natuurlijk mens. Weet je waarom? Omdat de levende, zegt Salomo, weten dat ze sterven moeten. En de doden weten niet van dat. Die weten er wat van binnen dat sterven en dat ze zeggen, oh, dan moet ik God ontmoeten en dat kan. Kijk, daarom zijn ze veel banger van de dood is een natuurlijk mens. Als ze een keertje geloven mogen, dan staan ze. Dat komt niet van de gelovigen, dat komt van boven. Dat schijnt net zo zuiver af als ijzer en modderig leem, dat kun je niet vermaken. En natuur en genade. Er zit wel in één persoon, maar het vermaakt nooit. En de meeste mensen die zijn net als de slager. Ik zeg niet ten nadele van de slager, maar die mengen zo vaak. Het ene vlees door het andere. Weet wel wat ik bedoel. En dan kun je eigenlijk niet goed meer zien wat je eet. Maar als je smaak nog niet bedorven, dan kun je het soms wel proeven. Ik weet niet wat er aan scheelt, maar het smaakt niet goed. Het zit bepaald in de samenstelling. En dan kunnen ze er wel goed wat kruiden op doen, maar je proeft het toch wel. Het is niet waarheid en met geest van twee precies zelf. Je kunt nog zo bedekken, maar als er een levend mens onder komt met een scherp geoefend gehoor, dan zegt ik weet niet waar het zit, maar de klanken zijn wel echt. Maar ik mis er toch wat in. Ja, wat mis je erin? Ja, een rechtzinnige preek kan zo zijn, maar ik mis erin wat een Heer erin doet. En dat is nou net het scherpte van God en Heilige Geest. Wie brengt scherpte er aan de preek? Dat raakt hier in je hart. En anders dan zijn het soms zuivere woordelijke klanken, maar de bediening des geestes wordt erin gemist. Daarom, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Petrus moest ook leren in de oefening, scherp opmerker worden. Daarom liet hij hier hem zinken. En Peter zou toen wel niet gelijk over zichzelf gedacht hebben, zo de Heer Jezus over een dag. Want de Heer Jezus, die wist wel dat hij nog een apostel moest worden en dat hij nog veel arbeid moest verzetten. Dat wist hij wel. Maar ik kan niet denken dat Peter het er toen zo over dacht. Want als je met je geloof onder water gaat, mensen, dan zullen er wel achter komen dat het niet sterk genoeg was om boven water te blijven. En dan moet je op het water gewandeld hebben. En misschien nog gedacht hebben, wie doet het me nou? Ja, ja, zo kan het zijn in het haak van Gods volk. Want de hoop moet je zitten vulliger bij zich denken. Ik zal u van Benjamin een uitspraak aanhalen, dat u het horen. Prins Emmanuel, zegt hij, was de stadeluit. En de inwoners van stad Mensenziel, die waren aan het feest hier. Geloofsoefening wacht ik kwijt, en toch hier is nog feest. Dat is nou een mens die getekend wordt in de mening dat hij het nog beoefent. Dat hij gemeenschap met Christus oefent en niet kwijt. En dat moest Petrus nou ook leren. Dat hij geen minuut geloven kon, zonder dat hij door de Heer Jezus de kracht ervan kreeg. En daarom laat de Middeler hem zien op de wind. Oh, en als begint te stormen in de ziel van Petrus, dan begint hij gelijk te zinken. Hij heeft dat meermalen ervaren. De dienstmaagd zegt, waarlijk, gij zijt ook van die. Mens zegt, ik weet niet wat je zegt. Ik ken de mens niet. Begon hij ook weer te zingen. En toch heb ik nooit gelezen dat Petrus gedronken is. Nooit. Waarom niet? Gij die in de kracht van God bewaard lijkt door het geloof tot de zaal. Zie, daar hangt nou de bewaring van Petrus. Hij begon te zinken, maar hij is niet omgekomen. Ook lichamelijk. Ja, later is hij wel gestorven, maar toch niet in plaats. Als hij begon te zingen, toen werd hij gewaar dat hij met zijn klein geloof niet boven water kon blijven. Dat hij daar een ander voor nodig had. En wat deed Petrus toen? Hij deed precies het noodzakelijk. Dat was geen zaak van overleg, van berekening, want dat doe je tot noodzakelijk niet. Dan doe je heel slim. En zei hij, ik zal eens een slimme zaad doen, dan ben ik eruit. Maar Peter zijn slimmigheid ging onder water, zie. Daar kon hij niet meer boven blijven. Maar hij deed enige juist. En wat deed hij dan? Zat u voorlezen, kunt u horen. En als hij begon mede te zinken, riep hij zeggende, Heere, behoud mij. Dat zou het enige juist. Een roepende kleingeloof. Dat was geen praten. Mag Gods volk daar nooit eens over praten? Mag vast doen. Werd het nog maar meer gedaan als wij betere straat overnamen. Van mij mag er eens over praten. Over het geloof mag je praten. En door het geloof, dat is nog beter, mag je van mij ook gerust praten. Ik vind het waard. En over de leer des geloofs. Ik mag het me lust horen, hij is goed recht zit en scherp voor zo. Ik vind het waardig. En toch ben je dan nog geen roepen de kleingelovigen. Dan moet je denken. Als je nou toch een gelovige bent, zink je dan nog? Ja, dan moet je nog geduld zinken. Om je armoede, je diepe afhankelijkheid goed bewust te worden. Al ben je een kleingelovige en al heb je op het water gewandeld, dat je toch niet boven water kunt blijven zonder dat het Heer ingrijpt. En om die noodzaak nou te doen gevoelen, laat de Heer je keer denken. En dan, gelijk gaat de alarmcentrale in beweging. De kleingelovige roept. Want hij komt in de nood. In de nood. Die zijn er toch zoveel mensen. Gaat op zo'n nood verder. En ze kunnen nog rustig bij slapen. Dat zal dan wel een nood zijn die op de tong zit. Praatnood. En daar kun je de hele nacht mee slapen. Het praatnood. We liggen niet wakker van. Als dus nood wordt in je haar. Hoor maar. Dan hoef ik niks meer te zeggen. Dat is de Bijbel. Heere, behoud mij. Want dames was je er aan geweest. Maar Peter is toch. Je zei toch een gelovige. Waar geeft het dan als we drinken? Beter is. Als u verdronken bent, zeggen de mensen, dan ben je gelijk in een hemelman. Dat is de mooiste, de vlugste weg om thuis te komen. Zo kon Peter het niet zien. Hoor. Tegenwoordig zouden ze wel zeggen, hij zag het niet meer zitten. Nee, als het geloof niet in de oefening is, dan zie je niks meer doen. Onder water kun je niet meer kijken, tenzij dat je geloven kan. Jona mocht eens een keertje geloven, zat hij onder water. Dat was een beetje sterk. En ik zeide, in de buik des gras in de walvis zat hij, en ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw oog. Dan ligt er bij God en bij de mensen, heb ik gezegd. En daar komt het geloof in de oefening. Nochtans zegt hij, zal ik een tempel uw heiligheid weer aan gaan. Dat mag de sterk geloof. Het ingewas van de zicht is en je geloof dat je de tempel uw heiligheid zult aanschouwen. Dat is geen kinderwerk hoor. Dan brak het geloof door in de oefening. Peter is riep. En hij riep toch door het geloof. Maar het was niet zo krachtig om te wandelen. Maar wel nog krachtig genoeg om te roepen. God bracht hem in de nood. En wat riep hij? Behoud mij. Je zou ook zeggen, hij roept natuurlijk het eerste om behoud. Ja, wat zou die anders? Om te laten verdrinken. Sommige mensen die hebben zo'n groot geloof dat ze zeggen, Heer, laat mij maar verdrinken als u maar verheerlijk wordt. Maar die hebben nog geen natte voeten gehad. Ik heb ze wel eens gezien, als God maar verheerlijk wordt, dan gaat dat niet goed. Dus als je ze dan laat verdrinken ook, ja, dan weet ik het niet. Dan zijn we er. God wordt verheerlijk. In hetgeen wat hij doet en ook wat hij toelaat. Altijd zijn eer op toch. Maar daarom kun je nog niet verdrinken. Petrus komt ook niet. Behoud mij, zegt hij. Je hebt mensen die bidden soms een halve dag om behoud van de kerk. En die moeten dit bij krijgen en dat moeten halen. Dat zijn goede inspecteurs. Die weten precies hoe het. Eén ding is jammer. Ze weten soms zo weinig ervan hoe het gaat. Daarachter komt dan baat het te roepen. Hoort maar. Heere, behoud mij. Hij zegt niet, laat me maar onder water sterven. Want hij kon God niet ontmoeten. En kunnen wij God ontmoeten? Dan moet je de Heer Jezus aangrijpen. Dan ben je eruit. Dat geeft niet zijn handen waren te kosten. En hij had toch wel eens geopenbaard dat hij waar geloof had. Maar zijn handen des geloofs waren toch te kort om meneer Jezus af te krijgen. Hij was nog te ver van de medaille. Uitwendig en inwendig. En daarom, hij riep, eigenaardig. Dat is nou het ware geloof, dat roept om meneer Jezus. Ook als het verdrinkt.
als het gedrinken wordt. Heere, behoud mij.
Ik heb wel eens van mensen gehoord dat ze tot God riep, was nooit van geloofd. Dat dwang. En ze viel in het water en ze riepen tot God en behoud. Toen kwam toch wel openbaar dat ze een geschapen God kennis had. En wat kan Gods volk soms redeneren? Al die vleeselijk ongelovige redenering, die kunnen soms zo vol van zijn in de hart. Ze zeggen, ik kan nog geen minuut geloven. En als ze in de nood gebracht wordt, en dan roepen ze gelijk, Heer, behoud mij. Dan komt het geloof er openbaar. Maar dat moet er zijn. Behoud mij. Want Petrus kon zich niet meer behouden. En hij was een bekeerd mens. En hij was een apostel. Hij zou wel eens gepreekt hebben ook. Ik kon er niet mee boven water blijven. Maar. Ik zie er ook geen kans van. Alleen je dat nou 40 jaar gedaan bijna, dan kun je nog niet boven water blijven. Zo armpjes loopt dat af. Mensen, ik geloof het niet. Petrus komt ook niet. En daarom was maar één weg, precies het enige juist. Heere, behoud mij. Hij zocht zijn behoudenis niet bij de anderen. Die waren ook niet ver van hem vandaan met het scheepje. Maar Petrus was overboord gesprongen. En hij riep niet, kom nou eens gauw met het scheepje hier, want anders dan verdrinken. Heere, zegt hij, behoud. Dus hij stelde de Heer Jezus toch boven de medeapostelen en boven het scheepje. Want hij dacht, alleen door hem kan ik nog behouden worden. En anders ga ik onder en dan wordt het God ontmoeten en dat kan Petrus. Ja, maar Petrus, je wist toch wel, ik zal u vissers der mensen maken. Dat moest nog vervuld worden, hè? Ja, maar met die wetenschap ging Petrus om. Zie je nou wel, dat er maar eentje is die Gods volk boven water kan houden. En dat is nou in alle moeite en zorgen des levens. Daarom lezen we. En Jezus, daar stond de hand uitstekende greep hem aan. En zeide tot hem, gij klein gelovige, waarom heb gij gewacht? We gaan eerst zingen. Psalm 118, vers 8. Dan kun je het horen hoe dat er gaat. Achtste vers, Psalm 118. Gods rechterhand is hoog verheven. De zeer sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer toe gadeslaan. Het achtste vers van Psalm 118.
Thank you.
Jezus stak zijn hand uit. Niet Peter stak zijn hand uit, hoor. Ze praten ze tegenwoordig en preken ze ook. Je moet je hand uitsteken en dan grijpt ze niet. Nee, de Heer Jezus stak zijn hand uit. En hij greep hem terstond. En als je in de greep van de middelaar bent, die laat je nooit los. Hoe hoog dat de golven gaan, hoe diep dat het water is, hoe diep je wegzinkt in je ziel. Als hij ingrijpt, dan laat hij het niet los. Al zaten er net zoveel duivels in je hart als dat er nou in de hel zit. Als de middelaar ingrijpt, hij laat je niet los. Niemand, zegt in Johannes 10, zal ze rukken uit mijn hand. En niemand, voegt de drum toe, zal ze rukken uit de hand mijn vader. O, daar ligt nou de bewaring van Gods kerk. Die ligt niet in ontvangende genade. Ook niet in de wetenschap van dit of dat geleerd te hebben. Die ligt daarin. Wat de middelaar zegt, Johannes 10, vers 28. Zijn en de hand zijn vader. Na Gods eeuwig welbehagen grijpt God op zijn tijd in. Dat doet hij bij de aanvang. Gij hebt een rechterhand gevat. Ge zult beleid naar uw raad en daarna een heerlijkheid opnemen. En doet u ook bij de voortgang. Peter is geen en hij doet en een heerlijk rijk. Zou ze misschien alle mensen die met kinderen omgaan willen aanraden. Die kinderen zeggen zo goed bedoelend hoor, zeg niks ten kwade. Ik zou je hand wel vasthouden. Ja, toch, als de, je kunt op me rekenen dat ze je hand vasthouden. Zeggen ze tegen vader of moeder. Of anders. Maar dan zien ze een vriendje. En dan willen ze gauw even naartoe lopen en dan laten ze lopen. En gelijk zouden ze verongelukken. Of ze zien een grote hond en van schrik laten ze los. Maar als de Heer zijn volk ook zo zou laten doen, dan lagen ze lang in de hel. Want die laten zo los. En als je die kinderen zelf niet vasthoudt, dan laten ze zo los. Grote mensen ook. En een mens is toch een vasthouder. En toch kan die van schrik zo loslaten. En van angst. Dat hij verwacht is en dan laat ze los. Maar als de Heer het vasthoudt, die laat hij los. Niemand staat, zal ze rukken uit mijn hand. Kijk, en om nou tot dat punt gedurende iedere keer gebracht te worden. Stel de les die Petrus leren moet. En al Gods volk moet daar wat van leren. Dat ze na al ontvangende genade, ook zelfs met een geredde ziel nog niet veilig. Want de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekend wie hij zou mogen verslinden. En als God het hem toelaat is gebeurd. Maar als de Heer Jezus je vasthoudt, dan kan hij je niet krijgen, kan je wel plagen. Dan kan het ver gaan onder de toelating God. En toch lees ik, Simon, Simon, Satan heeft je zeer begeerd te zichten als de tafel. Die wel, dat heb je later moeten leren. Op het zee van de zaden. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De middelaar hield hem dag van. Ja, ja, zei God, volk, als maar zijn oogje op hem mag hebben. Dat geloof. Dat heb je nodig om troost te hebben. Sterk. Maar ik weet toch iets dat nog groter is. Er staat in Psalm 32 vers 8. Mijn oog zal op u zijn. Kinderen, je kan soms een oog op je vader en moeder hebben. En dat je vlak voor de ogen verongelukt bent. Maar het is anders als je je vasthoudt. En een mens kan een oogje op zijn Heere gevestigd, maar dikwijls gehad hebben. Dan moet hij toch nog leren dat God zo op hem moet blijven. Dan komt er nog om. Daar ligt de sterkte van God. Mijn oog, zegt hij, zal op u zijn. Ik zal u raad geven. En ik zal u onderwijzen. Oh, als je dat eens waarnemen mag in je ziel. Heer Jezus hield Petrus in de gaten. Petrus meende, hij zou de Heer Jezus wel volgen. gebied mij tot u te komen op het water. Dan kon hij hem van dichtbij. En toch was daar geloof bij. Er zat ook wel een beetje vreemd vuur bij, denk ik. En om dat nou te zien, daarom liet de Heer toe dat hij begon te zingen. Dan zou Peter eens wel eens gedacht, mijn geloof is toch nog niet zo groot als dat dacht. Denk ook wel eens achter u komen hoor. Dan komen we erachter. Kijk, al wat licht is, geestelijk licht, dat maakt openbaar. En dan kom je eruit. Als je dan 2% geloof hebt in je hart, dan heb je nog 98% van je natuur. Dan is het nog mooi als je een klein gelovige bent, want dan ben je nog een echte. Maar het kan ook nog wel zijn dat je niks meer van het geloof bent. En zei, oh God, ik geloof dat ik een volslagen ongelovige ben. Dat kan ook. Dat is toch godloos. Met een rechtzinnige, zuivere beleidnis. En dat je toch dan gedurende gelooft dat je een volslagen ongelovige. Ja, ik heb geen woord ter verdediging van het ongeloof. Maar die me ervan verlossen kan, die kan nog een heel bedrag van me krijgen. Denk niet dat het gaat. Dat zijn twee kwaaie beesten, zei de meneer van Oort. Ongeloof en twijfel. Maar ik zeg je, zei hij, als je ze niet kent, het ware geloof meester. Dit is zo. Die oudjes hadden het goed geleerd. Kom je wel achter. Toen greep de middelaar in en die liet Peter het niet meer los. De golven konden hem geen kwaad doen. De diepte was er niet onrustig over. Hij had een vastigheid. Waarom? Omdat de middelaar hem vast hield. En als je dat nou eens in je ziel waarneemt, maar dat God je vasthoudt, dat is nou de echte vastigheid. Want wat God grijpt, in dit geval dus de middelaar grijpt, dat laat hij nooit los. Ook niet toen Petrus ging sterven. Dan heeft de Heer wel een scheiding van zijn ziel en lichaam toegelaten. Maar hij heeft zijn ziel afgehouden. Hij laat niet toe dat de rechtvaardige wankelen. Dat wil zeggen dat hij wankelt ten dode. Dat hij omkomt. En zal de rechtvaardige wel beproeven. Want door de beproevingen der geloof moeten de oefeningen bekomen. En een geloof dat nooit beproefd is, dat is een kind met een waterhoofd. Dat zij er niet veel werk van gedaan hebben. Wat is dan nodig? Dat het beproefd wordt. Benen die je nooit gebruikt, kun je niet met mijn lopen op nu. Daarom zeggen de geneesheren ook, als je veel zit, moet meer wandelen, meer lopen. Maar het gaat niet goed. Maar al in onze tijd, dan moet je gedurig meer geloven. En anders kun je niet meer lopen op die. En dan zit je ermee. Diep afhankelijk, zag er van de week nog een. En toen dacht ik eraan, die had vroeger veel achter de ploeg gelopen. Hij kon lopen. Als ik vroeger met hem naar de kerk ging, dan kon ik hem niet ophalen. En dat was veel langer ziek. Hij is nou al boven de 80. Maar nou, dan moest hij in dezelfde zaak zijn waar ik was. En ze had een trapliftje. En daar zette ze hem in. En zo ging ze naar boven en naar beneden. Toen kwam hij niet meer lopen. Dus er komt toch een eindje mensen aan je lopen. En die kon goed lopen. Ik kon niet ophalen. Nou, zeker al 87. En nou kwam hij niet meer lopen. Dus dan kun je nog te snel lopen, mensen komt toch een eind van je snelle lopen. En dan word je in natuur gewaar dat al wat je vroeger had, hij dat kwijtraakt. Snelle lopen die je krijgt, toch te lopen is een keer kan pijn. En als er dan geen ander wandelen geleerd is, dan komen we een keertje voor je muur. Sterven dat God ontmoeten. En dan zul je gewaar worden, mensen. Dat sta je voor een muur. Tenzij dat groepen de christen, die kon ook niet meer lopen, zie je dan daar dat kleine poortje niet? Ja, daar zag je een heel klein poortje. En vroeger had hij er wel een gezien, waar hij wel met de grote wagen door kon. Maar eindelijk zag hij een beetje licht aan het voorzicht. En toen kwam de hoop weer sterker in zijn hart. En de jongeren, minder geoefend als ze harnassen kregen, broeders en zusters te koor. Je kunt wel zien, de vele oefeningen geven je ook geen vrijmoedigheid. Zijn die oefeningen dan overbodig? Nee. Die zijn nuttig. Om te leren dat je niets kunt. Dat moet je leren. Maar de Heer wil toch de ware vrijmoedigheid niet op grond van de oefeningen van ontvangene genade. Hè? Maar alleen maar op grond van Christus schenken in het hart. Dag, blijf je arm. Dat is de oefening die ze moeten leren. Door de welke wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In dat huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat is dus op grond van Christus dat ze ware vrijmoedigheid hebben. Kunnen geoefende daar nou op zien, heeft die vrijmoedigheid. Kan een minder geoefende daarop zien, dan heeft hij ook vrijmoedigheid. En als de meest geoefende daar niet op zien kan, op het moment dat de dood hem aankijkt, dan verliest hij zijn vrijmoedigheid. Met al zijn oefening. Grondslag van vrijmoedigheid is Christus Jezus aan die gekruist. Dat zijn de oefeningen nuttig om dit te leren. Niet ons, o Heere, maar uw naam geeft de eer. Dat is nou de weg die God zijn volk geeft, opdat hij zal verheerlijkt worden en dat volk buitenvallende mensen worden. Daar legt God het op aan. God verheerlijkt in de belijdenis, dan hoeven we er niet buiten wouden. Maar God verheerlijken door het geloof, dan zegt God je drie keer meld je werk en meld je genade erbij. Anders kan je niet verheerlijken. Dat wordt altijd een werk God dat zich openbaart in een lichaam. En de mens die wil maar vol worden. Ik weet nog wel dat ik student was. En ik moest een gebedje doen bij een oud goed kind van God in Rotterdam. En ik meende het echt hoor. Ik had allemaal gevraagd of de Heer dit is vervullen mocht en dat is vervullen mocht. Want ik dacht hard strakjes mocht gaan preken, dat mocht vol zijn en niet leeg. En ik had amen gezegd, jongen zei ze, zoveel dwaze gebeden heb ik ook wel opgedrongen. Ik kreeg me toch een klap, dat ik nooit vergeten ben. Van binnen. En ik moest later nog zeggen, je hebt me beter bekeken dan ik mezelf. Ja, dat was een wijs mens. Ze was niet mal in de praat, maar ze was wel wijs. Van God geleerd en goed. Later dan zeggen, je hebt me beter bekeken als ik mezelf. Moet je achterkomen. Een mens wil horen en God maakt hem ledig. En ledig op de aarde zitten, dan open hij zijn ogen waarin nou de volheid wel. Daar staat niet, wij hebben uit onze volheid ontvangen genade voor genade. Ook wij hebben met onze volheid van genade, dat staat niet in de Bijbel. Bij Johannes was er ook achter gekomen. Wij hebben dan uit zijn volheid ontvangen genade voor genade. Niet alle genade ineens. Maar genade voor genade, wanneer God het nodig acht. Daarom bracht hij Peter, liet hem toe dat hij onder water ging. Zijn ziel komt in de nood en toen was er weer plaats voor nieuwe genade. Toen stond hij op, hij greep hem. Wat zou die Petrus, Petrus bewonderd hebben, dat denk ik niet. Zou wel gezegd hebben, wat heb ik op het water gewandeld en er kwam een klein beetje wind en er ging ik al. Er was er net om te doen. Opdat hij geen torenblazer zou worden, maar een ootmoedige bidder aan de troon der genade. Gij die in de kracht van God bewaard blijft, door het geloof tot de zaligheid. Om geopenbaard te worden, zijn er tijd. Dat schrijft Petrus later. Ja, toen was hij er goed achter gekomen. Ik wou dat de oefeningen had, die hij later had. Dat de Heere ons dat mocht leren. Wandelen door het geloof op het water. Roepen tot het Heer Jezus door het geloof. En dat, dat hij ingrijpt, en stelt ons wederom op de voeten des geloofs. Omdat God de eer alleen ontvangt. Dat is nou de zaligheid voor Gods kerk. En zingen ze het wel eens. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar. De wereld hoort en volgt mijn zangen met amen. Amen. Gezegende middelaar God en de mens, die dood geweest zijn, maar nu leeft en nooit meer staat. Daarom zit ge aan de rechterhand uw vader, vandaar uw kerk, door uw woord en geest te vergaderen, maar ook te regeren en ze eenmaal op te nemen in heerlijkheid. Dat we die genade, die lastig mochten zijn en worden, en verwaardigd te mogen worden, dat de Heer nog eens ingrijpt. Bij aanvang tot waarachtige bekeer, bij voortgang tot leiding en onderwijs, en eenmaal om op te nemen. Amen. Onze slot van Zijp, Psalm 46, het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaar. De Heere, de God van Jacob samen, is ons een berg en toeverlaat. Psalm 46, laatste vers. Aan de gemeente wordt nog bekend gemaakt. Kerkraad huisbezoek. Hoop te doen. Zo de Heer wil. En bij welzijn aanstaande donderdag 10 augustus. DM van Beem. De ochtend. En W van Estrik. Verhoerd de ochtend. Gaat u heen. In vrede. En ontvangt de zegen des Heer. De genade van de Heer Jezus. De liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.